Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 122, het eerste vers, willen wij gaan zingen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 122. luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 81, het 13e vers. En vervolgens komt de schriftlezing tot ons vanuit de eerste Korinthebrief, het eerste hoofdstuk. 1 Korinthe 1, naar de wet des Heren en Psalm 81, het 13e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We lezen nu 1 Korinthe 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil Gods, en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in alle plaats bij de hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God allen tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Want mij is van u bekend, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Apollo, van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Cephas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van ulieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zegge dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanas gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in den Heere. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, is deze morgen opnieuw uit Handelingen 18. Ditmaal het 7e tot en met het 10e vers. Handelingen 18, vers 7 tot en met vers 10. Het vervolg op de eerste 6 versen van het hoofdstuk die we 2 weken geleden hebben overdacht. En we lezen daar in Handelingen 18 vanaf het 7e vers Gods woord en onze tekst als volgt. En vandaar gegaan zijnde, kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde, dat betekent grensde, aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis, en velen van de Korintiërs, hem horende, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we bijzonder denken aan zuster Luttekhuizen, die een operatie onderging en inmiddels weer mocht thuiskomen. Aan zuster Van Dam, die aanstaande vrijdag een operatie aan de blaas moet ondergaan in het Franciscus ziekenhuis. Aan zuster Van Roon, die eveneens aanstaande vrijdag een operatie moet ondergaan aan de buik in het Friedland ziekenhuis. We willen Julian Stark en Alice Sommer aan de heren opdragen als ze aanstaande donderdag in het huwelijk hopen te treden. En we willen ook de vakante gemeente van Armeede en Vianen aan de heren opdragen. Zoeken wij het aangezicht van de heren in gebed. Heren, u hebt ons op deze dag, die naar uw naam genoemd is, bijeengebracht. Met meer mensen dan dat de achterliggende tijd het geval was. Al zijn er nog steeds een aantal van de gemeenten die thuis meeluisteren. U geeft ons ook dit weer. Past ons om uw naam ervoor te erkennen. En heren, wij bidden, geef ons uw goede hand ook daarin op te merken. Als wij deze morgen onder uw woord gebracht worden, dan hebben wij nodig dat u zelf in ons midden komt. En heren, dat ligt van onze kant zo verzondigd. Wij kunnen ook, wanneer wij op de achterliggende dagen terugzien, voor uw heilige ogen niet bestaan. Uw ogen zien verder dan de buitenkant van ons leven. Uw ogen zien alle dingen en blikken tot de diepste schuilhoeken van ons hart. En wat is er veel in onze gedachten, onze woorden wellicht, onze daden misschien. Wat is er veel in ons hart en in ons bestaan, waarvoor wij ons tegenover u te verootmoedigen hebben. Heren, laten wij dat ook echt mogen doen. En geeft u dat het niet een gewoonte zal zijn als wij u bidden om vergeving van onze zonden. We bidden u, Heren, om ontdekkend licht, opdat we mogen zien wie u bent. In uw heiligheid en in uw majesteit en verhevenheid. Wij bidden, Heren, om ontdekkend licht, waardoor wij zien wie wij tegenover u zijn. Opdat we ons, zoals het oude formulier het zegt, voor u mogen mishagen en voor u verootmoedigen. En onze zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus zullen zoeken. En Heer, als u vanmorgen nog tot ons wil komen met de woorden van het evangelie, met uw woord, dan is dat zo onverdiend. Maar dan zeggen we uw namen dank voordat u het ons nog geeft. En dan bidden we, schenkt u ons de hulp van uw geest bij het spreken en bij het luisteren. En geeft u, Heere, dat de prediking van deze morgen een kracht Gods mag zijn tot zaligheid. Wilt u zelf het geloof werken in zondaarsharten? En waar u het werkte, wil u het zelf versterken. Heere, u kent alle zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. En bijzonder bevelen we de zieken aan u aan. We denken aan zuster Luttekhuizen die een ingrijpende operatie moest ondergaan. U hebt gegeven dat ze, al deden zich wat complicaties voor en al ging alles niet vanzelf, ook in de dagen na de operatie, ze toch huiswaarts mocht keren. En we bidden, geeft u haar herstel en nieuwe kracht. En zou het door uw goedheid zo mogen zijn dat door deze operatie de kwaal helemaal kon worden weggenomen. Heer, u bent een God van wonderen. En u hebt macht over gezondheid en over ziekte. Zou u het genadig willen geven? Zou u haar nabij en goed willen zijn in alle omstandigheden, ook als ze deze morgen meeluistert? En Heere, dat ze ook voor de komende dagen, als ze weer terug moet naar het ziekenhuis voor controle en voor andere zaken, dat ze van u de kracht mag ontvangen. We vragen u datzelfde ook voor haar huisgenote, zuster Van Dam, bij wie ook een ernstige ziekte moest worden geconstateerd en die eveneens een operatie moet ondergaan, aanstaande vrijdag als u het geeft. Heren, mogen we ook haar hartelijk aan u opdragen. Wil u, Heren, ook haar geven wat nodig is in de dagen voor de operatie, als er het opzien zal zijn, als ook bepaalde klachten zich laten gevoelen, wil u haar sterkte en kracht schenken. En geeft u dat ze alle dingen echt op u de Heere mag werpen, zoals de apostel het zegt, werp al uw bekommernis op hem. En wilt u ook over de operatie die zij moet ondergaan uw zegen geven, Heere. U weet ervan dat er nog uitslag zal volgen van verder onderzoek naar eventuele uitzaaiingen. U weet ook van de zorgen die er zijn uitgesproken en Heere, we bidden, geeft u in alle omstandigheden ook haar toch wat nodig is. Zorgt u voor haar naar het lichaam, maar boven alles ook naar de ziel. En gedenk hen zo bij de Heere, in hun woning aan de Hoofdlaan. We bidden u, Heere, voor zuster Van Roon, die een operatie moet ondergaan. Lange tijd daarop moeten wachten, en nu mag, als u het geeft, de dag aanbreken. Maar ook daarvan zal gelden dat er opzien is. En Heere, wilt u haar doorhelpen. En wilt u haar ook uit de operatie helpen. En geven dat alles slagen mag. En dat ze geholpen mag worden. Laat uw goede hand over haar leven uitgestrekt mogen zijn. En ook over het leven van haar man. En alle die hen lief zijn. En dat we ons ook mogen verblijden door uw daden. Heren, geeft u wat nodig is aan andere zieken in het midden van de gemeente. Niet ieders naam is genoemd, maar er zijn ook zorgen van langdurige aard. U weet ervan, als we met de afbraak van lichamelijke krachten en van gezondheid te maken en te stellen hebben. Wilt u in alle omstandigheden die zo moeilijk kunnen zijn, voor pijn en voor beproeving kunnen zorgen, geven wat nodig is. We vragen u dat ook voor degenen die het niet zozeer lichamelijk als wel psychisch moeilijk hebben. U kent ook de verschillende klachten die op dat punt ervaren worden. En Heere, wilt u in die omstandigheden waarin we voor onszelf en wellicht ook voor anderen zo onbegrepen kunnen zijn, schenken wat nodig is. Heere, we dragen aan u op degenen die rouw en verdriet kennen. Wil u ze helpen en wil u ze vertroosten en sterken. In het midden van onze gemeente, waar er zoveel zijn die een geliefde, een man of een vrouw, een kind of een kleinkind, een vader of moeder hebben verloren. Die alleen misschien wel zijn overgebleven. Heren, op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees, zegt de dichter van Psalm 10. En in dat verband merkt hij het op. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geven. Wilt u geven dat we dat ook in omstandigheden van eenzaamheid, van gemis en van verdriet mogen doen. We bidden u, Heere, voor Julian en Alice, die aanstaande donderdag, als u het geeft, in het huwelijk hopen te treden. We zeggen uw naam dank dat u hen bijeenbracht en we bidden of u uw zegen wil geven over hun huwelijk. Ze wensen die zegen ook te vragen in uw huis, maar Heere, wilt u die zegen ook genadig schenken en geef hen met alle die hen lief zijn een goede, een gezegende dag. Zegen ook de dienst hier in dit kerkgebouw en laat het zo zijn dat alles die dag mag strekken tot de eer van uw naam. We willen u bidden, Heere, voor de gemeente van Ameide en van Vianen die een teleurstellend bericht ontvingen. Verschillende malen hebben ze al een beroep uitgebracht en tot nog toe bleven ze steeds vakant. En ook nu moest er een teleurstelling verwerkt worden. Wilt u geven dat ze daarmee op de plaats van verootmoediging terechtkomen? Want dat is de plaats waar teleurstellingen en moeite kunnen worden verwerkt. Heere, wilt u geven dat op uw tijd ook een dienaar door u naar die gemeente gezonden mag worden en geeft u alles wat nodig is. Aan de broederskerkenraad daar, ook aan die gemeenteleden die misschien hoop en verwachting hebben gehad. Tegelijkertijd mogen we uw naam ook erkennen, Heere, dat u het ons nog geeft dat we aan elkaar verbonden blijven. U weet voor hoe lang dat zal zijn, maar Heere, we bidden voor de tijd die u ons aan elkaar geeft, om uw onverdiende zegen, want wij hebben het ook niet verdiend, dat we hier vanmorgen mogen staan op de kansel en dat we vanmorgen onder uw woord mogen zijn. We bidden, schenk uw onverdiende zegen en gebruik uw woord deze morgen om uw naam te verheerlijken, om jongeren en ouderen tot bekering te brengen, om uw kinderen te onderwijzen en te leren. Helpt u bij het luisteren, maar geef ook wat nodig is bij het spreken. Datgene wat in de achterliggende week overdacht werd. Wilt u geven dat het helder voor de aandacht mag komen. Dat de prediking in alle helderheid en duidelijkheid mag klinken. Dat uw woord ontvouwd mag worden. Maar dat ook uw woord mag worden betrokken op de harten en de levens. En de Heere, laat er voor ons allen, ook voor de jonge mensen en voor de kinderen, een woord bij zijn. Vergeef ons alle zonden. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. Onze broeders, kerkenraad, de organist, de koster. Onze broeder die de uitzending verzorgt. We dragen hen allen aan u op. Hoor en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 87, het derde en vierde vers willen wij zingen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. 3 en ook 4 van Psalm 87. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gave overmaken. De Heere zegene u en uw gave. Het is, gemeente, nog maar een aantal tientallen jaren geleden dat het straatbeeld van onze stad Rotterdam een heel andere aanblik gaf op de zondagen. Dat heel veel mensen in allerlei straten zich naar de kerken begaven. En dat er in vele straten en in sommige wijken zelfs wel in bijna iedere straat mensen woonden van wie bekend was dat ze de Heere vreesden en dienden. En als het over die tijd gaat, dan wordt er wel eens gezegd, toen was het echt waar, wat er staat in Handelingen 18. Ik heb veel volk in deze stad. Nu is er geen reden om luchtig te spreken over wat er sindsdien veranderd is. En wat we in onze tijd zien. En toch, als wij met de hulp van de Heere deze morgen willen gaan luisteren naar die woorden, ik heb veel volk in deze stad, dan zullen we horen dat toen de Heere die woorden tot Paulus sprak, het niet ging over een stad waarin voor het oog allerlei mensen zich naar de kerk begaven. Maar er was op dat moment eigenlijk nog nauwelijks iets van te zien. En toch, de Heere zegt het, ik heb veel volk in deze stad. En juist daarom, Paulus, moet het woord in Korinthe gepredikt worden. Juist daarom, Paulus, moet u spreken en mag u niet zwijgen. Zou dat kunnen? Zou dat kunnen dat de Heere het geeft, ook in de stad waarin wij kerken, dat er weer velen zullen opkomen? Er zijn mensen die zeggen, soms verwijzend naar een uitspraak van Maarten Luther, dat kan eigenlijk niet. Het woord van de Heere is als een regenbui, die komt over. De zegen van het evangelie is als een regenbui die valt en dan trekt die weg. En dan kan het misschien nog wat nadruppelen hier en daar, maar dan komt het niet nog een keer op dezelfde plaats. Toch geloof ik niet, gemeente, dat als wij de kerkgeschiedenis overzien, dat waar is. Ik noem u één voorbeeld. Groot gedeelte van Schotland. U ziet in de loop van de kerkgeschiedenis daar hoe het woord er kwam. Hoe het woord daar vrucht droeg. Hoe er vele krachtig tot bekering en geloof werden gebracht. En na verloop van tijd, soms 1-2 generaties verder, zakte alles in. Kwam er een geest van lauwheid en van matheid. En dan, op het gebed van soms enkelen, gaf de Heere in volgende generaties weer een opleving, een opwekking. En velen kwamen tot geloof en bekering. En nu moeten we daar vanmorgen niet heel makkelijk over spreken, van dan zal dat bij ons ook wel weer gebeuren. Maar laat het wel ons dringende en vurige gebed zijn. Heren, wilt u het geven in onze stad en in de plaatsen daaromheen? Zoals u het werkte in Korinthe en de plaatsen daaromheen, zoals we het nog hopen te horen. We willen er met Gods hulp naar gaan luisteren. Als we bij onze tekstwoorden schrijven, het begin van de gemeente van Korinthe. Begin van de gemeente van Korinthe. Drie gedachten. Allereerst de vergaderplaats van die gemeente. In de tweede plaats de eerstelingen van die gemeente. En tenslotte het fundament van die gemeente. Allereerst de vergaderplaats, dat is vers 7. Een huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde, grensde aan de synagoge. In de tweede plaats de eerstelingen van de gemeente, dat is vers 8, waar de naam van Crispus wordt genoemd. Onbekende naam voor de meeste van ons, denk ik, maar we hopen wel iets van hem te horen. En we kunnen daar vanuit 1 Korinthe 1 nog wel de naam van Stefanas aan toevoegen. En dan wordt er ook nog gesproken over velen van de Korintiërs die geloofden en werden gedoopt. De eerstelingen van de gemeente en tenslotte het fundament van de gemeente. Dat is vers 10. Ik heb veel volk in deze stad. Het is, gemeente, 2 weken geleden dat wij voor het eerst een bezoek brachten in gedachten aan Korinthe. En u weet wellicht nog wat voor stad dat was. Grote handelsstad, havenstad, een beetje vergelijkbaar met Rotterdam. Maar een stad waarin het draaide vooral om 3 dingen. Om winst, om vermaak en om genot. Leven als een Korintiër, dat was een uitdrukking in de tijd van het Nieuwe Testament. Dat betekende zedeloos en voor het vaderland wegleven. Alles doen waar je zondige hart zin in heeft. Leven als een Korintiër. En nu heeft de Heere Paulus naar die stad gezonden. De Heere wil dat de apostel daar zijn woord brengt. En we hebben toen gehoord hoe Paulus allereerst ging naar de synagoge. Dat doet hij altijd weer op zijn zendingsreis, dat doet hij ook nu als het kan. Het woord prediken op die plaats waar de schriften van het Oude Testament al lagen. En wat is de prediking van Paulus dan geweest? Als ik het mag samenvatten in 2 woorden die we de vorige keer hebben gehoord, dat is geweest overtuigen en dat is geweest betuigen. Overtuigen, dat was het eerste. We hebben toen stilgestaan bij die woorden dat Paulus Joden en Grieken bewoog tot het geloof. En toen heb ik gezegd, letterlijk staat daar in de grondtaal het woord, hij zocht hen te overtuigen. De prediking van de apostel was dus vooral een overtuigende prediking. De mensen onder het woord, ze moesten, en trekken we de lijn maar door naar vandaag. Wij allen moeten onder het woord overtuigd worden. Waarvan? Laten we maar beginnen bij waar Gods woord begint en waar de Bijbel begint. Wij moeten overtuigd worden van onze nood en van onze verloren toestand buiten God en buiten Christus. Daar moeten we heel diep van overtuigd worden. Dus dat moet niet langs ons heen gaan. Dat moet maar niet over ons hoofd kabbelen als bekende klanken. Maar dat moet op ons hart gaan wegen. Overtuigd van het feit van nature zonder God en zonder hoop in deze wereld. Wij moeten overtuigd worden van de noodzaak van Christus, van een zaligmaker. Wij moeten overtuigd worden van de noodzaak om die ene naam te kennen waardoor zondige mensen kunnen en moeten zalig worden. De prediking moet dus overtuigend zijn. En zo heeft Paulus ook gepreekt. Paulus heeft de mensen laten zien de ernst van de eeuwigheid. Paulus heeft de mensen onder de prediking als het ware voor Gods rechterstoel gedaagd, zegt Calvijn. Paulus heeft de mensen laten zien de zonden in hun leven, zover hij dat kon laten zien. En hij heeft het aangewezen en hij heeft gezegd, mensen met die zonde en met zo'n hart kun je in jezelf nooit voor God bestaan. En je zult wel 1 keer voor hem moeten verschijnen en dan. Paulus heeft overtuigd, zover hij dat kon. Er staat in vers 4, waar het woord bewoog wordt gebruikt, nog een keer tot het geloof staat schuin gedrukt, dat staat er in de grondtaal niet bij, maar daar staat in het Grieks in vers 4 een woord dat erop wijst dat Paulus dat keer op keer op keer weer heeft gedaan, of heeft geprobeerd. Maar dat was niet het enige wat de apostel deed. Zijn prediking was niet alleen overtuigen, maar zijn prediking was ook betuigen. Zo staat het er letterlijk in vers 5. Kijkt u nog even met mij terug. Als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren vanuit het noorden van Griekenland naar het zuiden waar Korinthe lag, werd Paulus door de geest gedrongen betuigende aan de Joden dat Jezus is de Christus. Betuigen. En betuigen, Als u dat letterlijk vertaalt, dan betekent dat eigenlijk onder andere bezweren. Dus Paulus heeft dat heel dringend voorgehouden aan de Joden in de synagoge, dat de Messias over wie het Oude Testament sprak en die de Joden ook verwachten, dat de Messias niemand anders is dan Jezus van Nazareth. Jezus is de Christus. Dat hij die een weg van lijden en sterven ging en aan het kruis genageld werd, dat hij de beloofde Messias is en dat de zaligheid in hem is. Paulus heeft dat dringend voorgehouden. Hij heeft als het ware zijn hoorders bezworen en het kruis in de prediking, en dat hebben we ook nog gehoord, dat was zijn grote voornemen, om niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat kruis, dat heeft hij in de prediking hoog opgericht. Daar heeft hij als het ware naar gewezen. En hij heeft het gezegd: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die Christus, die zaligmaker, hebt u onmisbaar nodig. U moet door een waar geloof met hem verenigd worden. Aan hem verbonden worden. Paulus heeft het betuigd. In dat woord betuigen klinkt ook nog mee dat Paulus zelf een ooggetuige was. Was Paulus dat? Denk even aan de kinderen in de kerk. Heeft Paulus de Heer Jezus echt gezien? Paulus hoorde niet bij die 12 discipelen van de Heer Jezus. Paulus is pas later geroepen. Misschien, dat weten we niet zeker, maar misschien zijn er wel momenten geweest dat Paulus in Jeruzalem is geweest in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. Maar daar schrijft hij niet zo heel duidelijk over in zijn brieven. En toch heeft Paulus de Heer Jezus echt gezien op de weg naar Damascus, toen Christus aan hem verscheen. Toen dat licht hem omscheen. En toen Paulus daar bevreesd heeft geroepen: wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dus Paulus die spreekt ook vanuit de ondervinding, vanuit de ervaring. Paulus spreekt ook als een ooggetuige. Paulus kon daar ook zeggen in die synagoge van Korinthe: het zijn geen verzonnen verhalen. Het zijn geen, om het met een Bijbels woord te zeggen, kunstig verdichte fabelen. Maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij zoekt het verlorene. Hij is een zaligmaker die de grootste van de zondaren kan en wil zaligmaken. Dus Paulus heeft overtuigd en hij heeft betuigd. Wet en evangelie gepreekt. Dood en leven. En toen heeft zijn prediking aanvankelijk helemaal niets uitgewerkt. Wat er gebeurd is onder het woord, dat is dat de mensen, vers 6, weder stonden. Dat ze in verzet hebben gereageerd. Dat ze Paulus hebben tegengesproken. Of dat ze misschien wel beleefd hebben gezwegen, maar ze hebben niet gebogen voor het woord. Ze hebben ten diepste gestreden tegen dat woord. En sommigen van hen zijn gaan lasteren. Dat wil zeggen, ze hebben lasterlijke woorden gesproken over Christus. Ze hebben het misschien wel gezegd: hoe kan het dat zo'n gekruisigde misdadiger de zaligmaker der wereld is? En misschien hebben ze het wel gezegd, gemeente. En ik zeg het met huiver. Maar zo'n zaligmaker hoeven we niet. Bloed van zo'n zaligmaker, dat verwerpen we. Dat is voor ons niet nodig. Houd het maar, Paulus. En toen dat het antwoord was op de prediking, toen is er voor Paulus maar één ding overgebleven. En dat was dat hij daar is gaan staan in de synagoge. Dat hij niets meer heeft gezegd en toen zal het op een bepaald moment ook wel stil geworden zijn. Toen keken alle mensen naar Paulus en toen heeft Paulus zijn opperkleed in de hand genomen. En hij heeft het stof uit de plooien van zijn kleed, vooral natuurlijk onderaan dicht bij zijn voeten. Hij heeft dat stof zo op de grond uitgeschud. Dat was onder de Joden een bekend teken waarmee iemand zei, ik wil niets meer met u te maken hebben. Dat heeft Paulus gedaan. En toen heeft hij gezegd, uw bloed zij op uw hoofd. Dat wil zeggen, als u de prediking van Gods woord, als u de prediking van de noodzaak van een zaligmaker, als u de prediking van het kruis zo verwerpt en zo tegenspreekt, dan bent u zelf ten volle verantwoordelijk. Uw bloed zij op uw hoofd. Als u eenmaal, en dat bedoelt Paulus eigenlijk te zeggen, als u eenmaal voor de rechterstoel staat, dan zult u de verantwoordelijkheid daarvan ten volle moeten dragen. Ik, zegt Paulus, ben rein. En daarmee bedoelt hij te zeggen, ik ben rein van uw bloed. Ik ben ook een zondig mens, dat heeft Paulus wel gezegd, daar heeft hij over geklaagd. Ik, ellendig mens, maar Paulus zegt wel, als het over deze dingen gaat, heeft het aan de prediking die ik u gebracht heb niet gelegen. Ik heb het u eerlijk gezegd wat er nodig is. En gemeente, nu gaat een predikant, een dominee vandaag de dag niet zomaar naast Paulus staan. Dat begrijpt u wel. Paulus zegt ergens, ik heb al de raad Gods verkondigd. Nou, om dat te zeggen als mensenkind, dat is natuurlijk wel de opdracht. Dat is wel wat de Heere vraagt. Dat is wel waar een dienaar des woords naar streven moet. Maar om dat zomaar te zeggen van jezelf, dat zou ik nog niet zo snel durven. Ik heb al de raad Gods aan u verkondigd. Laat het maar wel ons gebed zijn of dat echt gebeuren mag. En toch, met alle lek en gebrek. En mijn prediking is de prediking van Paulus niet. Maar toch, gemeente, het woord is onder ons gepredikt. Wet en evangelie, dood en leven. De noodzaak van Christus. Kruis is hoog opgericht. En als u en ik eenmaal staan voor de rechterstoel van God. En het is in ons leven gebleven bij ongeloof en onbekeerd zijn. Wat zullen we dan voor verontschuldiging hebben? Dan zal toch ook gelden. Uw bloed zij op uw hoofd. Dat houdt de Heere ons als mensen nog voor, opdat we door die laatste waarschuwing van de apostel, waar we de vorige keer van hoorden, wakker geschud worden. Toen is Paulus de synagoge uitgegaan. En waar moest hij toen heen? Dan zijn we bij vers 7, het begin van de tekst. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus. Wie is die Justus geweest? Het is goed om daar vanmorgen zo al luisterend naar het woord even bij stil te staan, want daar ligt ook wel een les in. Justus. Romeinse en Latijnse naam en we moeten ook denken aan een heidense man van afkomst. Een man van wie een paar dingen gezegd worden. Allereerst dus dat hij een Romein is, dat kunnen we afleiden uit zijn naam. Het tweede is dat er over hem gezegd wordt dat hij God diende. Justus die God diende. En dat is een uitdrukking in het boek Handelingen die wil aangeven, dit is iemand afkomstig uit de heidenwereld, maar gekomen onder het woord van de God van Israël. In de synagoge gekomen. Onder het beslag van het woord van God gekomen. Weet u van wie we dat precies ook zo lezen? Van Lydia in Handelingen 16. Onder die vrouwen in Filippi was een vrouw genaamd Lydia, welke God diende. En wij weten van Lydia wel, dat was een vrouw met een gesloten hart voor het evangelie. En toch staat er, ze diende God. Dat is in het boek Handelingen nog een keer een soort, vergeeft u me de uitdrukking, maar dat is een technische term, zoals het onder de uitleggers van het Nieuwe Testament wel wordt genoemd, een technische term voor iemand uit de heidenwereld die geboeid geraakt is, onder het beslag gekomen is van het woord van God. Zo'n man was Justus dus ook. Onbekeerd en toch onder het beslag van het woord gekomen, geboeid door dat woord van God. Hoe dat precies gekomen is, dat lezen we in de laatste mededeling over zijn leven en over zijn persoon. Slot van vers 7, wiens huis paalde, grensde aan de synagoge. Dus Justus heeft een huis gehad naast de synagoge. En toen hij daar ging wonen, het is waarschijnlijk een kolonist geweest, afkomstig uit Rome, die zich in Korinthe had gevestigd. Maar toen hij daar is gaan wonen, toen hij daar een huis, een groot huis heeft gekocht, zo horen we straks dan nog wel. Toen heeft hij zo vanuit de vensteropening van zijn huis op de Sabbat al die mensen langs zien lopen naar de synagoge. Gekleed op een andere wijze dan dat hij zelf gewend was. En hij zal ze vanuit Rome ook wel herkend hebben. Dat zijn Joden. En toen zal er misschien wel eens iemand van die synagoge der Joden aan hem hebben gevraagd. U bent een buurman van de synagoge. Zou u ook niet eens een keer willen komen luisteren? Hoe dan ook, Justus is onder dat woord gekomen. En hij heeft geluisterd. En dat woord liet hem niet meer met rust. Hij moest er weer heen. En hij moest er weer heen en weer heen. Zijn er zo ook mensen onder ons, gemeente? Mensen die, met alle verschillen natuurlijk, maar die onder het woord zijn gekomen en die niet meer bij dat woord vandaan kunnen blijven. Die telkens weer onder dat woord moeten komen. Niet maar omdat het een gewoonte is, niet maar omdat het verwacht wordt, maar omdat u dat woord toch op een bepaalde wijze niet meer kunt missen. Die Justus, die heeft tegen Paulus gezegd, als u nu uit de synagoge weg moet, dan mag u wel gaan preken in mijn huis. En daar leiden we uit af dat Justus dus een bemiddeld man is geweest. Een rijk man in de stad van Korinthe. Iemand met een huis dat groot genoeg was om daar heel veel mensen te laten samenkomen. Justus, die God gediend heeft van zijn goederen. En de Heer heeft het woord gezegend. Want wij zijn Justus tegengekomen in de schriftlezing van vanmorgen. En u komt hem tegen op andere plaatsen in het Nieuwe Testament onder een andere naam. U moet weten dat een Romein in de tijd van het Nieuwe Testament altijd drie namen had. Justus heette volgens oude handschriften Titius Justus. Maar zijn derde naam was, en die vindt u op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament, Gaius. Dat was zijn naam ook. En van die Gaius wordt gezegd in Romeinen 16 dat hij de huiswaard is geweest. Degene die met zijn huis gastvrij onthaal bood aan heel de gemeente. En daar leiden we uit af, Gaius is dezelfde als Justus. En die Gaius is tot bekering gekomen. Die is echt tot geloof gekomen onder de prediking van Paulus. De Heer heeft dat natuurlijk niet gegeven als een beloning voor al dat goede wat hij heeft gedaan. Maar de Heer heeft het wel willen zegenen, de weg, de zorg die Justus droeg voor de huisvesting van de gemeente, om het zo te zeggen. De Heere heeft het woord van de prediking gezegend. Ik trek de lijn ook maar even door, gemeente. Aanstaande, dat mag ik misschien ook wel heel praktisch doen. Aanstaande woensdag over een week, als de Heer het geeft, een bijeenkomst over de huisvesting van de gemeente. Heel belangrijk ding, dan hebben we het natuurlijk over een gebouw. Dan hebben we het over de technische staat en de staat van onderhoud enzovoorts. Maar dan gaat het ten diepste over de plaats waar het woord gepredikt wordt. Dan staat dat en de Heere geven dat dat in ons hart ook zo mag zijn. Dan gaat het ten diepste om de voortgang van het Koninkrijk Gods en het woord van God. Ik hoop dat de broeders die hun krachten geven aan alle bezinning op het kerkgebouw en de anderen die daar zorg voor dragen ook met die gedachte in het hart hun werk mogen doen. En de Heere geven dat het gezegend mag worden. God zorgde voor een plaats in Korinthe waar de gemeente samenkwam. Huisvesting, de vergaderplaats. En dan komen er mensen tot bekering, toch wel. Vers 8. En Crispus, de overste van de synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. Er zijn een paar namen bekend van mensen die in die begintijd tot bekering gekomen zijn. De eerste, die stip ik alleen maar aan vanmorgen, daar hebben we ook over gelezen in 1 Korinthe 1, dat is Stefanas. Geen bekende naam, een zekere Stefanas die tot bekering kwam, die door Paulus wordt genoemd verderop in de Korinthebrief, de eersteling van Achaïe, en Achaïe is het land om Korinthe heen. De eersteling. En Stefanas komt tot bekering met heel zijn huis, staat erbij, ook door Paulus gedoopt. En dan vers 8. En Crispus, de overste van de synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. Dus dat zijn dan een paar namen die genoemd worden, die ook nog wel met andere namen aan te vullen zijn, maar het gaat vanmorgen niet om namen zonder meer. Stefanas en Crispus, laten we maar proberen om die namen te onthouden. Crispus was dus de overste van de synagoge. Dat was een man die er misschien wel bij heeft gestaan, ja die er zeker bij heeft gestaan, toen Paulus het stof van zijn kleding afschudde. En toen die zei, uw bloed is op uw hoofd. Crispus was de man die Paulus weg zag gaan. En wie zal zeggen wat er op dat moment in zijn hart geweest is? Zou het kunnen, gemeente, dat de Heere op dat moment dat ernstige woord van Paulus in zijn hart heeft laten zinken? En dat hij toen voor het eerst zag, mijn bloed is op mijn hoofd als ik dit woord verwerp. Als ik die dringende woorden van de prediking die geklonken heeft verwerp. Als ik het kruis van Christus verwerp. Dan zal de schuld voor altijd op mezelf blijven liggen. Mijn bloed is op mijn hoofd. En als een mens daar iets van beseffen gaat, als een mens die ernstige boodschap vandaag gaat verstaan, of je nou jong bent of oud, maar dan ga je, om zo te zeggen, Paulus achterna. Dan ga je het woord achterna. Toen kon Crispus niet meer in de synagoge blijven, ook al was hij er overste van. Toen besefte hij het moet komen tot een breuk. Net zo goed als dat vandaag, wanneer de Heere mensen tot bekering brengt. Het komt tot een breuk bij sommigen heel duidelijk te zien aan de buitenkant van het leven, omdat ze de zonde hebben gediend en allerlei wereldse dingen in hun leven toelieten. Bij sommigen misschien veel meer in het hart, omdat hun leven naar uiterlijke maatstaven altijd al netjes was, maar het komt tot een hartelijke, radicale breuk bij Crispus ook. Het is gekomen tot een breuk met de plaats waar die was. En hij is onder het woord van Paulus gekomen. En de Heere heeft hem tot bekering en geloof gebracht. En niet alleen Crispus, maar ook zijn huis. U weet wel dat woord huis, dat betekent in het Nieuwe Testament. Zijn vrouw, zijn kinderen, als die er waren. En ook zijn personeel. Zijn slaven en zijn slavinnen. Die mensen moesten, dat is een Bijbelse lijn, die mensen moesten ook gedoopt worden. Die moesten ook onder het verbond gebracht worden. Die moesten ook uitwendig onder het teken van het verbond komen. Ook de slaven en ook de slavinnen. Crispus, Stefanas en dan het slot van vers 8. En velen van de Korintiërs geloofden en werden gedoopt. Wat zijn dat voor mensen geweest? Als we de komende weken, als de Heer het geeft, een paar verzen uit de Korinthebrief gaan overdenken, dan is het goed om ook te weten, wat voor gemeente is dat nu geweest? Wat zijn die Korintiërs nou geweest van afkomst? Dat waren veel arme mensen, maar toch ook wel rijke mensen. Erastus wordt genoemd in Romeinen 16. Die was een soort penningmeester van de stad. Dat was een rijk man. En Justus of Gaius was ook een rijk man. Maar het waren vooral arme mensen. Het waren een hoop slaven en slavinnen. Het waren niet veel wijzen, zegt Paulus. Dus veel mensen die niet zo ontwikkeld waren. En die niet zo'n hoge opleiding hadden. Al waren er wel mensen bij die ook een hoge opleiding hadden. Er waren niet veel edelen, al waren er ook wel edelen bij wat de afkomst betreft. Maar het waren mensen van allerlei afkomst. Ouderen, jongeren, rijken, armen, wijzen, dwazen, zoals de apostel het noemt. Verachte mensen en ook wel een enkeling die in hoog aanzien stond. Maar het waren allemaal zondaren. En sommigen leefden in grote zonde toen ze door de Heere tot bekering werden gebracht. Ik lees u één ding voor, voordat we gaan zingen. 1 Korinthe 6. U moet eens horen naar wat er dan staat over de afkomst van de Korintiërs, althans een deel van hen. Dan schrijft Paulus in 1 Korinthe 6 vers 10. En daar wil ik toch nog wel iets over zeggen dan. Dan schrijft hij: dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dan komt het. En dit waart gij sommigen. Dus wat de apostel hier zegt is: onder de gemeente van Korinthe waren er sommigen die vroeger de afgoden dienden, heel letterlijk, die dienst deden in de afgodentempels. En er waren er die de publieke vrouwen van Korinthe bezochten. En er waren er die als dienares, als slavin in de tempel van Venus, de godin van de liefde, dienden en die hun lichaam verkochten. En er waren er die zich overgaven aan een lichamelijke verhouding met mensen van hetzelfde geslacht die bij mannen liggen. En er waren er die dronken over de straten van Korinthe gingen. En er waren er die stalen, die dieven en rovers waren. En God bracht ze tot bekering. Ook zulke mensen. Dus wat Korinthe laat zien, dat is dat dieven zalig kunnen worden in de weg van bekering. Dat hoereerders zalig kunnen worden in de weg van bekering. Dat mensen die hun lichaam verkocht hebben aan een ander zalig kunnen worden in de weg van bekering. Dat hoereerders en overspelers zalig kunnen worden in de weg van bekering. Dat mensen die gebonden zitten in de banden van alcoholverslaving, dronkaards, zalig kunnen worden in de weg van bekering. Geen zondaar te groot. De meest verachte hoer van Korinthe kon zalig worden. En er zijn er zalig geworden. De grootste dief en de meest oneerlijke in de stad kon zalig worden en er zijn er zalig geworden. God deed wonderen van genade in Korinthe, gemeente. En als u in één plaats op de zendingsreizen die Paulus gemaakt heeft ziet wat God vermag als hij niet alleen zijn woord laat preken, maar als hij ook zijn geest laat werken in harten van zondaren, dan is het Korinthe wel. Daar werden de grootste en de grofste zondaars tot God bekeerd. Maar er moest wel bekering komen. En dat is er gekomen. God bekeerde mensen vanuit soms een schandelijk zondig leven tot hem en tot zijn dienst. En velen van de Korintiërs geloofden. Hoe dan, dominee, zegt er iemand. Hoe dan? Dat ene woordje wat ik oversloeg in Handelingen 18. En misschien dat er vanmorgen wel iemand zegt, dominee, ik heb zo verborgen leven. Die zonde is er dan wel niet aan de buitenkant van mijn leven. En niemand weet ervan, maar mijn naam is wel genoemd in 1 Korinthe 6. Daar wordt gezegd hoe het er in mijn hart en in mijn leven ten diepste voor staat. Mijn naam is wel genoemd. Hoe zullen mensen tot bekering komen? Hoe dan? Vers 8 zegt, velen van de Korintiërs. En dan staat het woordje hem schuin gedrukt. En dat mag u van mij ook wel weglaten. Dat hoeft er niet bij. Dan staat er dus, velen van de Korintiërs horende geloofden. Hoe zal een zondaar tot bekering komen? Hoe zal een zondaar tot geloof komen? Hoe zal een mens vandaag uit de banden van allerlei verslaving, misschien wel digitaal, op je mobiel, op je computer, hoe zal een mens uit allerlei verslaving, verborgen verslaving, echt vrij kunnen komen? Hoe gebeurt het in Korinthe? Velen van de Korintiërs, horende naar dat woord van God. Horende naar dat evangelie van het kruis. En God zegende het. Misschien niet op de eerste Sabbat dat ze het horen. Of op de eerste dag. Misschien hebben ze wel heel wat dagen onder dat woord verkeerd. Maar toen heeft de Heere dat woord met kracht toegepast aan hun hart. En gebruikt als een kracht van God. Letterlijk staat er in het Grieks dynamis, dynamiet. Als een kracht van God tot zaligheid. En toen werden de banden gebroken. Toen kwam er echt bekering. En de Heere geeft het ook onder ons. Zo dat gebeuren mag wat we gaan zingen met Psalm 72 vers 9. De stedelingen zullen bloeien. Gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. 72 vers 9. wil, gemeente, nog een paar dingen zeggen over de tweede gedachte. En dan willen we de derde gedachte, als de Heer het geeft, een volgende keer wel behandelen. Horen. Zo zijn die Korintiërs tot bekering en geloof gekomen. Maar hoe moet je dan horen, vraagt er iemand. Hoe zal dan dat horen in mijn leven echt het horen worden waar de apostel van zegt, het geloof is uit het gehoor. Hoe zal ik dan echt beantwoorden aan wat er staat? Zie dan hoe gij het hoort. Nog een paar dingen daarover, gemeente, om het wat praktisch toe te spitsen. Omdat er misschien wel mensen zijn, en ik denk dat ze er zijn, die zeggen, hoe zal dat horen nu echt in mijn leven gezegend worden? Dan zal dat allereerst een biddend horen moeten zijn. Een biddend horen. Ik weet wel, de Heere kan een mens ook grijpen midden in zijn onverschilligheid. Dat kan echt wel. Een mens kan in zijn hart gegrepen worden in het stadion, of in een discotheek, of in een café. Maar de gewone weg die de Heere gebruikt is de weg van het horen, het gebruiken van de middelen en het biddend horen. En wat is het nodig dat we de Heere vragen en bidden of hij ons geopende oren wil geven voor zijn woord. Laat dat het gebed mogen zijn van u en van mij voordat we naar de kerk gaan. Nooit naar de kerk gaan zonder te bidden om geopende oren. Heere, geeft u dat ik uw woord echt horen mag. En dan moet u zo in gedachten in het gebed daar de gelijkenis van de zaaier maar eens naast leggen. Dat moeten wij vaak doen, gemeente. Gods woord leggen naast ons gebed. Ik heb ook niet altijd een gebed. U denk ik ook niet altijd. Maar weet u hoe dat vaak wel komt? En ik zie dat dan bij mezelf ook wel eens terug. Als dan Gods woord gelezen wordt en overdacht wordt, zo voor jezelf heel persoonlijk, dan ligt daarin vaak weer zoveel stof tot vragen. Als wij het gebed losmaken van het woord, dan bidden we alleen maar vanuit de omstandigheden. En dan krijgen we dat, ja, als we het moeilijk hebben, we veel bidden. Want dan is de nood. En dan bid je en dan roep je vanuit de nood. En dat mag natuurlijk. Dat is niet verkeerd. Maar als het dan weer goed gaat, dan verdwijnt het gebed weer. En dan blijft er eigenlijk alleen maar een gewoonte over. Wat gewoontezinnen. Maar als ons gebed verbonden wordt aan het woord van God. Als wij dat woord biddend lezen. Maar als datgene wat we in Gods woord lezen ons ook reden geeft om te bidden. Dat we bijvoorbeeld iets lezen, ik noem maar een voorbeeld, dat we iets lezen over het leven van David en dat het je beschaamt soms. En je zegt, Heere, was dat er nou ook maar bij mij? Of dat u iets leest in de Bijbel of ik lees het, en dat ik als in een spiegel mijn eigen zonde zie, om die voor de Heere te gaan belijden en hem vergeving te vragen. Biddend horen naar het woord van God en er het woord van God naast leggen. En dan ga ik terug naar wat ik zojuist zei. Dan moeten we daar vooral die gelijkenis van de zaaier er maar naast leggen. Waar zal dat woord nu terechtkomen in ons leven? U weet wel, die vier plaatsen die ik dan nog even aanstip. Bij de weg. Kijk, het was een levensgroot gevaar, jongeren en ouderen, dat het woord wat ook vanmorgen in de preek klonk en klinkt terechtkomt bij de weg. Op de harde aangestampte grond van je hart. Omdat je in de achterliggende week zoveel voetstappen. Zoveel digitale voetstappen over je hart hebt laten gaan. zoveel dingen van dit tijdelijke leven, zoveel zondige dingen over je leven, over je hart hebt laten gaan. Sommige dingen kunnen we niet tegenhouden, maar sommige dingen zijn eigen keus. Zoveel zonde over je leven en over je hart hebt laten gaan, ja, dat de grond van je hart aangestampt en hard is. En als u er dat beeld van een zaaier even bijhoudt, als een zaaier het zaad van het woord uitstrooit over een hard aangestampt pad, dat wordt bedoeld, ja, dan kan dat zaad niet eens in de grond vallen. Want dat pad is hard. En dan zegt de Heere vanmorgen, als het gaat over het horen, zie hoe gij hoort. Bekeer u. Bekeer u ook van al die gelegenheden waarbij je zondige voetstappen en de voetstappen van de zonde over je levensakker liet gaan. Bekeer u. Zie dan hoe gij het hoort. Denk aan die tweede plaats, de steenachtige grond, waar het woord wel een klein beetje in het gevoel valt. Maar waar het niet echt wortel schiet. En hoe komt dat? Omdat de harde stenen ondergrond onder de aarde nog helemaal intact is. Wat is dan nodig? Als dat ons leven is, dan is zo nodig dat wij bidden. Juist ook bij het luisteren naar Gods woord bidden. Heere, verbreekt u mijn harde hart. Verbreekt u die stenen ondergrond. Want het lijkt misschien heel wat een stukje omgeploegde aarde. En misschien dat ik het woord echt wel eens met een stuk bewogenheid hoor. Maar als ik eerlijk ben, een paar centimeter onder de oppervlakte zit een harde steenlaag. Die ik niet verbreken kan, maar wil u het doen. Biddend horen onder het woord. En dan die derde plaats waar het zaad van het woord terechtkomen kan. Tussen de doornen van de zorgen van het leven en de begeerlijkheden van de rijkdom. De hele week druk met werken en zondags te moe om naar het woord te luisteren. Dat zijn de doornen van het leven en die zullen het woord zeker verstikken. Wat is het nodig om die doornen uit te roeien? En als u ze niet uitroeien kan, omdat u zegt er zijn zorgen in mijn leven, die kan ik niet wegnemen. Breng die zorgen toch ook biddend voor het aangezicht van de Heere. Heere, wil u de doornen wegnemen? Opdat het woord, en dat was de vierde plaats, opdat het woord mag vallen in een wel toebereide aarde. En als het woord dan gaat vallen in je hart en je mag gaan horen zoals de Korintiërs hoorden, dan zal het woord, ja, twee dingen doen. Dan gaat het eerst groeien in de diepte. Dan komt de verdieping. En dan zal het vervolgens ook vruchten gaan dragen, opwaarts schietende. Is dat niet nodig, gemeente? Zo te horen naar het woord van God, biddend. Ernstig, aandachtig, maar ook, en daar ligt een stuk verantwoordelijkheid, ons zoeken te bekeren van al datgene wat het woord hinderen kan en het woord in de weg kan staan. En er kan een hele hoop zijn wat wij, gelet op onze eigen verantwoordelijkheid, moeten opruimen. Wat echt verdwijnen moet, of... En ik zeg dat in liefde, al hoort u het misschien even niet. Of je moet het in de grond laten zitten. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook. Dat je de zonde, dat je die zondige voetstappen gewoon over je levensakker laat blijven gaan. Dat je dat abonnement op Netflix houdt. Dat je al die filmpjes en die vlogs waarvan je in je geweten nog wel een klein beetje voelt dat het niet in overeenstemming met Gods woord is, maar dat je ze toch blijft kijken. En dat je misschien onder de preek even zegt, en eigenlijk moet ik meer tijd maken voor de dingen van God en van zijn koninkrijk, maar dat je toch niet doet. Ja, dan zal, als God het niet verhoedt, je levensgrond ook echt steeds harder worden. Dan heb je, en ik zeg het met liefde, maar dan heb je inderdaad niet zoveel kans dat je tot bekering komt. Ik denk het eigenlijk helemaal niet. Dan zul je denk ik echt verloren gaan. En dat zeg ik niet hard, gemeente. Dat zeg ik in de liefde. Maar als wij ervoor kiezen om ons te blijven verzetten tegen God. En nu heb ik het over onze verantwoordelijkheid. En dat moeten we op dit moment niet dicht smeren met te zeggen, ja, maar een mens maakt uit zichzelf altijd de verkeerde keuze. Dat weet ik en dat ben ik helemaal met u eens. Maar dat moeten we op dit moment niet zeggen, want het gaat nu over, ook over, zie hoe gij hoort. Als je dat dan allemaal laat in je leven zoals het is. Als je gewoon zo voortleeft. Ja, dan zul je waarschijnlijk over een aantal jaren echt veel harder zijn dan je nu bent. Dan zal het zaad van het woord niet in je levensakker kunnen vallen. Kan een mens dat dan zelf helemaal regelen en organiseren? Nee, het wonder van God kunnen wij niet maken, gemeente. Maar we hebben wel de plicht om ons in de weg van de middelen te begeven. We hebben wel de plicht om te doen wat God van ons eist. En wat u dan niet kan, wat ik dan niet kan, dat moeten we maar voor God in het gebed neerleggen met de smeekbede: Heere, doet u het toch uit genade. Zegen uw woord aan mijn hart. Want ook in Korinthe had God veel volk in de stad. En daar zullen we de volgende keer dan over nadenken. Maar laat dat niet zien. Iets van de kracht. Van de ruimte die er is. De grootste zondaar kan nog zalig worden. Door Gods werk. En de Heere roept het vanmorgen nog. Bekeer u. Bekeer u. Want waarom zou je sterven? Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u de naprediker zijn van dit woord. Werk het uit tot bekering. Geef uw kinderen onderwijs. Breng ons vanmiddag weer onder uw woord, Heere. Vergeef al het zondige. Gedenk ook de doopouders in het heenleven naar de dienst van vanmiddag. Bewaar ons en hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 89, het eerste vers, is onze slotzang. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. 89, vers 1. met een bindend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.